De offers in de Bijbel, althans, is ons onderwerp voor deze dag. En als u gedacht had dat we uitgebreid de offers uit Leviticus, de eerste hoofdstukken, zouden bespreken, dan hebt u dat mis. Want dat zullen wij niet doen. Dat is ook niet zo heel erg nuttig, denk ik dan, als ik dat tenminste zo zeggen mag. Wie daarin geïnteresseerd is, daar hebben wij bandjes van. Dus vooruit maar weer. Maar niettemin, niet alleen in Leviticus, de eerste paar hoofdstukken, maar heel de Bijbel door, is er sprake van offers en het brengen van offers. Dat is zelfs al in de eerste bladzijde van de Bijbel, namelijk in Genesis 4. Daar is voor het eerst sprake van dat de mens überhaupt wat doet nadat hij dan gezondigd heeft, want dat deed hij ook. Maar als hij daarna nog wat doet, zijn we terecht al in een volgende generatie en zijn wij terecht bij Kain en Abel. Waarvan staat in Genesis 4, vers 2... Nou ja, vers 1 dan maar, vooruit. En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger en baarde Kain en zeide: ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Habel, en Habel werd een schaapherder en Kain werd landbouwer. En er geschiedde ten einde van enige dagen dat Kain van de vrucht des lands den Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heer zei tot Kain: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging, en zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kain sprak met zijn broeder Habel, en het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. En daar laat ik het maar even bij. Want het is genoeg om even bij stil te staan in dit schriftgedeelte. De eerste opmerking die ik meteen moet plaatsen in dit verband is dat deze twee broers godsdienstig waren. Dat wil zeggen, zij waren religieus. Want onder religie, dat heb ik nou weer niet meegenomen. Ik had mijn grote vandalen mee moeten nemen om u het woord religie dan wel godsdienst is voor te lezen wat daar precies staat, want het kan zeer verhelderend werken. Maar deze mannen waren religieus omdat ze dingen deden die geen enkel praktisch nut hadden, maar ze deden ze om, om goden aangenaam te zijn waarschijnlijk, of andersom. Want dat is ook een aspect van religie, niet om zelf aangenaam te zijn voor God, maar men doet iets in de hoop dat God aangenaam is voor de mens, om de goden vriendelijk te stemmen of zoiets. In ieder geval, zij verrichten beide deze rituele handelingen. Ze zijn beide godsdienstig, daarna krijgen ze ruzie met elkaar, zodat je ziet dat de eerste oorlog in de Bijbel al een godsdienstoorlog was. En zo is het eigenlijk ook altijd gebleven. Want oorlogen gaan niet zozeer om bezittingen in de eerste plaats, maar gaan om bepaald gedachtegoed dat men heeft en probeert te verdedigen, een bepaalde identiteit die men probeert te verdedigen of waarin men zich bedreigd voelt enzovoorts. Wij noemen dat soms ook religie, vooral degene die de Heer vijandig gezind zijn, die weet altijd precies te vertellen dat alle oorlogen altijd godsdienstoorlogen waren. Maar dat is wel waar, maar het hangt er vanaf wat je onder godsdienst verstaat natuurlijk. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben, maar wel over dat verschijnsel van het offeren. Dat komt namelijk de hele Bijbel door voor, vanaf de eerste bladzijde in elk geval. En algemene commentaren zeggen ook dat offeren de mensen in het bloed schijnt te zitten, net als bidden. Als men in problemen komt, dan gaat men bidden. Misschien dat er iemand is die het hoort, misschien dat er iets is die het hoort, of dat het hoort moet je dan geloof ik zeggen, maar dat weet men nooit helemaal zeker. Maar het zijn zo van die dingen, offeren en bidden, misschien wel in de andere volgorde, maar dat weet ik niet. bidden en offeren, maar ik zet ze maar gewoon naast elkaar. Het zijn de dingen die een mens doet en in de praktijk wordt dat als religiositeit beschouwd. En men zegt die behoefte zit in de mens om dit te doen. Ongeacht of het enig effect sorteert, maar soms doet hij het instinctief, zo gaat het, bij wijze van reflex. Maar het probleem in verband met die offers is dat er dikwijls betekenis aangegeven wordt die het in werkelijkheid niet heeft en ook niet kan hebben. Ik vind het nooit zo prettig om te beginnen met wat het niet betekent of waarin anderen dit verkeerd zien, maar ik weet niet hoe ik daar anders omheen moet zeilen. Want ik loop het risico dat als ik uitleg wat het betekent, dat ik daarna te horen krijg, ja, maar je hebt niet genoemd dit en je hebt niet genoemd dat. En dan heeft men niet begrepen dat dit en dat dus ook inderdaad helemaal niet aan de orde is. En ook helemaal met het onderwerp als zodanig niks van doen heeft. Dus er zit voor mij weinig anders op dan niet alleen te zeggen waar het werkelijk om gaat, maar ook om te zeggen waar het niet om gaat. Een van de problemen in verband met de offers is dat de essentie ervan gewoonlijk helemaal niet wordt uitgelegd. Ik zal u zeggen wat ik bedoel. Men beschouwt of offeren als een of andere zinloze bezigheid die men vroeger deed en wat nu achterhaald is en wij weten het nu beter dan die oud-testamentische figuren en weten het beter dan Paulus, dus wij doen dat niet meer en dat is het dan. Goed. Dat is de vrijzinnige richting, zal ik dan maar zeggen. In meer orthodoxe richting krijgen wij van doen met dat men deze offers wel degelijk serieus neemt. En dat laat zich raden, omdat het brengen van offers, zowel als het bidden, beschouwd wordt natuurlijk als de uitdrukking van godsdienst. En men is immers godsdienstig, men wil godsdienstig zijn en men wil wat doen tegenover God, wat het ook is. En het brengen van offers in het Oude Testament is daar in die dagen de uitdrukking van. Dus men hecht daar grote waarde aan in de praktijk. Nu is het zo dat men natuurlijk wel inziet dat deze rituelen uit het Oude Testament, voor zover ze van Gods wegen waren ingesteld, dat ze een typologische betekenis hebben en dat ze op een of andere wijze spreken over de Heer Jezus Christus. Dat is ook makkelijk te verklaren. Een van de belangrijke offers in de Oud-Testamentische tijd was dat van het paaslam. Dat wordt als een offer beschouwd, in elk geval. En daarvan staat uiteindelijk in 1 Korinthe 5, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus, zo laat ons dan feest vieren. Waarmee het paaslam genoemd wordt als een type van Christus, waarbij gezegd wordt dat deze dingen ook op ons in nieuwtestamentische tijd van toepassing zijn, zodat we over zouden gaan tot het vieren van één feest. In overdrachtelijke zin gewoonlijk, want letterlijk feest vieren wordt traditioneel niet als al te christelijk beschouwd. Helaas. Maar dat even terzijde. Maar dat die offers dus op een of andere wijze verband houden met de Heer Jezus Christus en over hem spreken, dat is een duidelijke zaak. Er zijn ook andere schriftplaatsen, ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 10. Waar gezegd wordt, slachtoffer en offer voor de zonde heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid en het wordt daar toegepast, Hebreeën 10 was dat, wordt daar toegepast op de Heer Jezus Christus, dus het kan al niet missen. We hebben dit tot zover. En daarna komt het grote probleem eigenlijk. Want als je, daar komt hij weer, dat is een vaste alinea voor mij, hè. Als je aan de gemiddelde christen, wie dat ook wezen mogen, vraagt, wat betekent de Heer Jezus Christus voor u, dan komt er gewoonlijk niks meer uit dan dat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha voor onze zonden en dat hij daar verzoening heeft gedaan voor onze zonden. Daar ben je dus toch aan de orthodoxe kant, hè? En de evangelische ook, hè? Hij is gestorven voor onze zonde en nou ja, verder. Ja, verder, ja, verder mag ik het eigenlijk niet zeggen, maar verder zou men eigenlijk dan zeggen, en verder doet hij wat minder voor me dan ik gehoopt had. Want ik vraag hem regelmatig, maar goed, dat zegt men dan niet natuurlijk, omdat het slechte propaganda is. Voor de eigen denominatie, dus dat doe je dan niet. Maar ik hoor mensen soms hardop denken. En dus is het gevolg dat men bij het begrip offer of alleen denkt aan dingen ver uit het verleden en dat was het dan. Of men denkt bij het begrip offer aan de kruisiging, het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus. En ik zou het u kunnen voorlezen, ik heb dat ook netjes meegenomen, ik zou het u zo kunnen voorlezen, waar staat dat alle offers in beeld zijn van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. En dat is nog niet eens ten onrechte, als het zo gezegd wordt, maar het probleem is dat daarmee bedoeld wordt gewoonlijk zijn lijden en zijn dood. En dat was het dan. En daar hebben wij van doen met één groot misverstand. Kijk, dat is heel eenvoudig. Wij denken dan dat offeren hetzelfde is als sterven of doen sterven of laten sterven of hoe je dat maar zeggen moet. En dat is niet zo. In het Nederlands niet, maar ook in de Bijbel niet. Men heeft het ervan gemaakt uit onwetendheid, in de eerste plaats omdat het woord offeren in onze omgangstaal sowieso niet gebruikt wordt, of nauwelijks, en dus weten wij in de praktijk ook de betekenissen niet van. Wij kennen het alleen nog in de vorm van slachtoffer, en dan weten we dat er doden vallen als er slachtoffers zijn. Dus wij brengen het woord offeren sowieso in verband met de dood. En dat is geen misverstand. En ik heb dus, om een punt te maken, heb ik dus wel degelijk de grote Vandalen even voor u meegenomen. Waar ik voor me heb hier het woord offer en de betekenis die men eraan geeft. Officieel, hè. Dat wil zeggen, er zijn mensen die stellen zo'n woordenboek samen, die zoeken de Nederlandse taal, het Nederlands taalgebruik af, ook in de literatuur en zelfs door de eeuwen heen. En zeggen, nou ja, het woord offer wordt in het Nederlands gebruikt in die toepassingen of in die betekenis enzovoort. Dat is het dan, hè? Nou goed, lees ik u voor. Offer. De eerste toepassing. Elke gave die men aan de of een godheid toewijdt, hoor je dat? Elke gave, een offer, elke gave die men aan de of een godheid toewijdt en welke haar wordt opgedragen. Dat wil zeggen, elke gave die men aan de godheid geeft, heet een offer. Voorbeeld, het geschiedde dat Kain van de vrucht des lands den Heere offerbracht. Staat keurig in Vandalen's groot woordenboek, Genesis 4 vers 4. Nou goed. Daarna in een iets dichterlijke betekenis, elk huldeblijk dat als een offer wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld, het lichaam en bloed des Heren dat in de gedaante van brood en wijn bij de mis aan God wordt geofferd. We hebben het nu over het avondmaal, maar dan in de Rooms-Katholieke Kerk. En brood en wijn wordt aan God gewijd, opgedragen en dat heet het misoffer. Er vallen nog steeds geen doden. Heb u die? Nog steeds niet. Het gaat om gaven die gegeven worden. Daarna nog een Rooms-Katholieke toepassing, namelijk ten offer gaan. Onder een begrafenis mis de pateen gaan kussen en geld op de offerschaal leggen. Er waren wel doden gevallen, maar dat was het offer niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gaat hij gewoon om geld? In de offerschaal. Daarna, En de betekenis nummer 4, of toepassing nummer 4, staat bij ongewoon. Dat wil zeggen, het is niet de gewone betekenis van het woord, maar het woord wordt soms in deze betekenis toegepast. Maar je mag hem eigenlijk niet meetellen, omdat hij ongewoon is. Dat is in de zin van slachtoffer. En als voorbeeld een zin uit de literatuur: de dood kiest zijn offers. Maar let erop dat er staat, dit is ongewoon, want normaal een offer wordt gegeven aan iemand die hoger is, bij voorkeur aan God. En dit is een soort woordgrapje, de dood kiest zijn offers, want hiermee in die zin wordt de dood beschouwd als een hogere macht dan de mens. Dat laat zich verklaren doordat de mens nou eenmaal aan de dood is onderworpen. Dat wil zeggen, hij leeft onder de heerschappij van het verderf. Maar in werkelijkheid, de dood is lager. Hij ontneemt de mens het leven. Toch? Dood, een dodenrijk, wordt op een laag niveau geplaatst. En als er dus gezegd wordt, de dood kiest zijn offers, dan wordt het woord gebruikt in een tegenovergestelde betekenis, want hier wordt iets gegeven naar beneden, de dood in, de dood neemt het tot zich, en dat is niet wat een offer zou zijn. Maar hier wordt de dood als het ware vergeleken met een godheid aan wie geofferd wordt. Maar de dood is lager en er wordt niet aan hem geofferd, hij neemt zelf zijn offers. En daarom is het een soort woordspeling, als u begrijpt wat ik bedoel. Hebben jullie nog? Ja, dat is net zo dat wij het Nederlandse term inwendige mens gebruiken ter aanduiding van de buik. De inwendige mensverzorger heet dat, dan gaan we eten. En dat is niet de betekenis van de term, want de inwendige mens is juist de geestelijke mens. In de Bijbelse betekenis. Maar als je het vaak genoeg zo gebruikt, dan vergeet iedereen de oorspronkelijke betekenis. En dan krijg je een omgekeerde toepassing van zo'n woord. En in de term de dood kiest zijn offers, wordt het woord offer gebruikt. Dus eigenlijk in volstrekt de verkeerde betekenis. Tegenovergesteld, hebben jullie? Volgens het woordenboek allemaal nog. En hierbij was er sprake van dood, inderdaad, ja. Daarna, nummer 5. Offers. Alles wat men met zelfverloochening afstaat. Alles wat men met zelfverloochening afstaat. Men had het liever niet afgegeven, maar voor de goede zaak vooruit dan. Zoals offers aan het vaderland brengen, zijn geld, zijn leven ten offer brengen of opofferen. En meer schertsend staat hier, scherts. Offers brengen aan Bacchus, of dat met zelfverloochening gebeurt, wel het valt te verdedigen. Offers brengen aan Bacchus, namelijk een stevig glas drinken. En dan staat erbij vergelijk het woord offeren, het werkwoord. Dus die neem ik ook even met u door, want dit was alles over offers. Offers, het zelfstandig naamwoord. Had met de dood niks te maken, behalve dan die ene omgekeerde, ongewone toepassing, volgens meneer Van Dalen. Zo van, dat is niet de echte betekenis. Nou goed, dan krijgen we het werkwoord offeren. Offerde heeft geofferd, dat zal wel, ja. Nou goed, toepassing nummer 1. Met de gebruikelijke plechtigheden aan de of een godheid als offer brengen. Bijvoorbeeld, zij offerden 100 runderen. Wat God met die runderen moest, dat weet ik ook niet, maar het staat wel zo in de Bijbel. Daar is het aan ontleend. Dus zeg het nog een keer, met de gebruikelijke plechtigheden aan de of een godheid als offer brengen. Daarna, 2, Rooms-Katholiek, de mis opdragen. Dat gebeurt door de offerende priester, die draagt de mis op. Dat is de uitdrukking, de offerende priester. 3, als hulde aanbieden. En een zin uit de Nederlandse literatuur. Mijn moeder offer ik mijn liefde. Als hulde blijk aanbieden, offeren. 4, schenken, afstaan. Kortom, geld en goed aan het vaderland offeren, bijvoorbeeld. Maar die hadden we dus ook al. Dus schenken of afstaan. Daarna betalen of dokken. Dat is niet vrijwillig, maar het is verplicht. Maar men gebruikt dan En dan begint het dan een soort grap te worden. Hij gebruikt dan toch het woord offeren, net alsof men het vrijwillig doet. Namelijk betalen, dokken. En dan komt er een zin voorbij. Pas waren wij de zaal binnen of wij moesten een kwartje offeren. Wij moesten een kwartje offeren. Meestal is het duurder tegenwoordig, maar dat even terzijde. Maar het was niet zo heel vrijwillig, maar toch gebruikt men dan het woord offeren. En daarna, nummer 6, zich geven, zich wijden aan. Aan de vriendschap offeren, aan Apollo, aan Phoebus, aan de muzen offeren. Dat betekent zich met de dichtkunst bezighouden, zich wijden aan de dichtkunst. Daarna nog aan Bacchus offeren, liefhebber van een stevig glas wijn, staat hier weer. Aan Venus offeren, zich aan mingenot overgeven, staat er. Nou goed, dan weet u dat ook weer. En de vraag nu, want nou ben ik er doorheen, want daarna krijgen we natuurlijk alleen nog maar offergave, offergeld, offergeur, offergezindheid, offergewaad, offerhandeling, offerkaars, offerkist, offerlam, offerpenning, en gaat u zo maar door. Die zou ik ook op moeten noemen, eigenlijk om u ervan te doordringen dat offeren niet betekent doden. Want dat betekent het niet. Hebben jullie nog? En dat is hoogst essentieel. En dat zeg ik aan het begin om dat uit ons systeem te krijgen. Dat idee. Dat offeren hetzelfde is als doden. En dus dat als iemand zich offert, dat het noodzakelijk zou moeten betekenen dat hij sterft. Dat zou wel kunnen, in de zin van, dat zou de consequentie kunnen zijn, maar het is zeker niet de betekenis van de term. Hooguit zou het het gevolg kunnen zijn van offeren, maar in essentie is het dat niet. Ik moet eigenlijk zeggen, integendeel, want je kunt wel je leven aan God offeren, maar wat moet God met een dode? Je kunt je wel aan de liefde voor je moeder wijden, maar als je daarbij doodgaat, zal je moeder het niet al te zeer op prijs stellen. Voor de meeste van ons geldt dat, althans. Nou. Goed, laten we maar even flink tot u doordringen, want we komen dat later nog wel uitgebreider tegen. Want daarna heb ik het toch maar weer over Genesis 4, over die twee broers die een offer brachten. En de ene werd schapenherder, vers 2. En de andere werd landbouwer. De een werd farmer en de andere werd rancher. Vind ik ook wel aardig. Bij ons heet het allemaal een boer, maar vooruit. De een werd schapenherder, de andere werd landbouwer. En dan staat er, vers 3, en het geschiedde ten einde van enige dagen. Nou, het zal wel langer geduurd hebben, maar het geschiedde na een poos dus. Dat Kain van de vrucht des lands, want hij was landbouwer, den Heere offer bracht, dat wil zeggen van de vrucht van zijn arbeid, van dat wat hij gedaan had in zijn leven, bracht hij een deel ten offer aan de Heer. Hij bood het de Heer aan. Daarna staat er in vers 4, en Abel, want die haas, die laat ik nou maar weer weg, hè. Nee, de letter H bedoel ik, ja. Die haas laat, ja. De haas laat ik nu maar weer weg. Dus het wordt Abel in het Grieks. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen en van hun vet. Dat wil zeggen, hij was schaapherder en hij bracht van de vrucht van zijn arbeid, bracht hij een offer aan de Heer. Tot zover komt het dus volstrekt overeen. Zij brachten een volstrekt gelijksoortig offer. De vrucht van hun arbeid brachten zij een deel aan de Heer. De een dus van de oogst, de ander dus van de schapen. En let ook op het woord ook in vers 4. Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijn de schapen. Bracht Kain dan ook van de eerstgeborenen zijn de schapen? Nee, maar wel van de vrucht van zijn arbeid. Daar gaat het om. Resultaat van zijn arbeid. En dat is wat ze beiden deden. Daarom staat het ook. Die heb je. En daarna staat er, en de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Met andere woorden, de Heer accepteerde het offer van Abel wel en dat van Kaïn niet. En toen was dus de vraag, waarom van Kaïn niet en van Abel wel? Nou ja, welk antwoord wilde u hebben? Het gereformeerde antwoord nemen wij eerst, met excuses aan allen die zich gereformeerd noemen. Maar het antwoord is, dat is een kwestie van uitverkiezing. Abel was uitverkoren, Kaïn was niet uitverkoren, dus Kaïn kon bij de Heer geen goed doen. En Abel wel. Nou ja, ze moesten wel offeren. Maar kijk, je kunt je leven lang naar de kerk gaan en bidden en weet je veel, maar als je niet uitverkoren bent, zoals Kaïn, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. En helpt het allemaal niks. En dat is het hele verhaal dan. Het probleem met een dergelijke verklaring is natuurlijk dat wij legio teksten hebben waar staat dat er bij God geen aanneming des persoons is. Ik ben ooit eens gaan tellen, ik kwam tot enige tientallen, toen ben ik met tellen gestopt. Dan denk ik, dan hoef ik die verse ook niet uit het hoofd te leren of een lijstje bij me te hebben ooit, want er zijn er zoveel, je vindt er wel een. Hè? Er is bij God geen aanneming des persoons. Dus dat is niet zo. Uitverkiezing in de Bijbelse maatstaven bestaat, is een Bijbels woord, maar op dit niveau toegepast klopt het van geen kanten, het bestaat namelijk niet. Er is geen aanneming des persoons en dat betekent dat wat een mens ook doet, het maakt hem niet aangenaam voor God en ook niet verwerpelijk voor God enzovoorts. En God is niet degene die van bovenaf zegt, ik kies die wel en ik kies die niet, om wat voor reden dan ook. Dus dat kan niet de verklaring zijn. Nou goed, daarna hebben we de evangelische verklaring. De evangelische verklaring, ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden, wordt aangehaald in Hebreeën. Even kijken of ik hem vinden kan, dat zal wel weer niet lukken, zo snel. Maar dat is de uitspraak, want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Wie heeft hem? Even kijken, dat zal misschien hoofdstuk 9 zijn. Maar goed, ik kan hem zo gaan. 9 vers 22, dank u wel, dat is hem. Waar staat in Hebreeën 9 vers 22, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd, naar de wet. Dat wil zeggen, onder de wet worden dingen gereinigd door ze met bloed te besprengen. Dat staat in de voorgaande versie hier, maar die lees ik nou niet mee. Namelijk, einde van vers 22, en, of namelijk, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En men gebruikt die tekst om te beargumenteren dat aangezien het offer van Kaïn geen bloedig offer was, de Heer dat offer dus niet aannam, en dus ontving Kaïn geen vergeving van zonden, en zo verder. Wel, die uitspraak in Hebreeën 9 is natuurlijk correct. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Maar de vraag zou moeten zijn of deze offers van Kaïn en Abel tot doel hadden vergeving van zonden voor henzelf te bewerkstelligen. En daar raken wij een tamelijk noodlottig misverstand. Daar komen wij terecht namelijk bij een leer die zegt dat de oud-testamentische offers per een, zo zonder meer, tot doel hadden vergeving van zonden te bewerkstelligen. Nou is dat moeilijk staande te houden, omdat wij lezen dat door het bloed van stieren en bokken geen zonden kunnen worden weggenomen. Dat was trouwens ook Hebreeën 9 vers 14 meen ik, of 13 of waar het maar is. Dus dat is moeilijk staande te houden. En daarom bestaat er een leer die zegt, kijk, het zijn twee verschillende dingen. De Bijbel spreekt over het wegnemen, het wegdoen van zonden enerzijds. en het bedekken van zonden anderzijds. En gesuggereerd wordt dan dat het bedekken van zonde een tijdelijke, dan wel een voorlopige aangelegenheid is. Zo van onder het oude verbond werden zonden bedekt, maar onder het nieuwe verbond worden ze definitief weggedaan. En dan heeft men een leer ontwikkeld die dus inderdaad recht doet aan het idee dat bloed van stieren en bokken de zonde niet kan wegnemen, maar die ook een verklaring geeft, een antwoord geeft op de vraag waarom er dan toch die offers, die bloedige offers namelijk, onder het oude verbond gebracht moesten worden. Het antwoord is namelijk dat was om de zonden voorlopig te bedekken, zodat de Heer ze dan niet toerekent. Want staat er in de psalm, ik weet nooit zo gauw welk psalm, is dat psalm 34, 31, 32, wel gelukzalig de man, wie zonder bedekt zijn, of zoiets. Ik moet altijd, nog langs een omweg moet ik er naartoe. Ik neem altijd de route via Romeinen 4, maar ja, als ik het tempo in moet houden zoals vandaag, dan lukt me dat niet snel genoeg natuurlijk. Welke was het? Psalm 32, hè? Ja. Kijk, ik vind dat in Romeinen 4, vers 7, vers 6 en 7, gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Vers 7, zalig zijn zij, welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Kortom, zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. En het aardige is dat deze uitspraak in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd. En dat is eigenlijk de doodsteek voor heel deze leer. Maar in ieder geval, men zegt, onder het oude verbond worden zonden niet toegerekend wanneer ze bedekt zijn. En bedekken is hetzelfde woord als het woord verzoenen. Heb je dat? Denk maar aan het verzoendeksel, voorbeeld van pleonasme. Twee keer hetzelfde dus. Verzoendeksel, het is maar één term in het Hebreeuws, maar men heeft het twee keer vertaald. Met verzoenen en bedekken, maar het is hetzelfde. Het woord komt het eerst voor, als ik me goed herinner, maar het is wat lang geleden, bij de bouw van de Ark van Noach, waar het vertaald is met bepekken. Niet bedekken, bepekken, men heeft het omgekeerd. Bepekken. Hij bepekte hem van binnen en van buiten. Er staat gewoon, hij bedekte hem van binnen en van buiten met pek. Nou goed, of wat het maar was dan, hè? Maar het is bedekken. En men zegt dan wel, zonden worden onder het Oude Testament verzoend, want het is een dienst der verzoening en de hoge priester zou verzoening doen voor de zonden des volks op grote verzoendag. En, maar verzoenen is bedekken, want onder het oude verbond werden de zonden zo lang onder de deurmat geveegd. Nou, dat zeg ik niet zo netjes, maar ik bedoel ter illustratie. Namelijk, ze zijn er wel, ze zijn er niet echt weg, maar ze, ja, je ziet ze niet meteen en dan gaat het maar om. Zo van, onder het oude verbond was dit noodzakelijk, opdat God in relatie, in een verbond, kon treden met Israël. Daarom moesten zij onder de wet offeren om de zonde te verzoenen, namelijk te bedekken, in afwachting van de komst van de Heer Jezus, die door zijn eenmalig offer definitief de zonden zou wegdoen. En die redenering mag dan aardiger zijn, maar hij is niet bijbels. Dat men hem niettemin lang kan staande houden, ik hoop daar straks terug te komen, maar dat men hem niettemin lang kan staande houden, zit er waarschijnlijk in dat men behoefte heeft om voor God iets te doen en dat doen wat men voor God doet moet dan ook een uitwerking hebben. Waarom moest men offeren? Om de zonde te bedekken, zogenaamd. En men haalt inderdaad die Psalm 32 en daarna Romeinen hoofdstuk 4 aan, waaruit ik net voorlees. Maar als je dit niet als onderwerp hebt en je leest gewoon Romeinen 4, kom je echt niet op het idee dat zonden bedekt worden door offers. Of door bloed of door de dienst van verzoening gedaan door de hoge priester op Grote Verzoendag, het speelt in heel dat hoofdstuk geen enkele rol. En toch gaat het over wel gelukzalig de man wiens zonden, wiens ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Kortom, de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Maar op grond waarvan werden dan zonden niet toegerekend? Wel, niet op grond van die oud-testamentische offers, dat beweert men wel. Maar het is gewoon niet zo. Romeinen 4 zegt, zonden worden niet toegerekend op grond van geloof. Ja, daar gaat een heel hoofdstuk over. Geloof. Abraham geloofde God, staat er, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat was vers 5 van Romeinen 4. Eigenlijk moet ik lezen vanaf vers 3. Vanaf vers 3, want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Ontleend aan Genesis 15. En daarna, nu degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt en geen religieuze handelingen verricht, want daar gaat het over. Werken is werken der wet in de eerste plaats. En daaronder vallen al die offers, het brengen van die offers. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid, gelijk ook David de mens zalig spreekt, zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, enzovoort. Waardoor zijn die zonden bedekt? Helemaal niet door bloed of door offers, maar door geloof. Heb je die? En het volgende punt is dat dat begrip bedekken hetzelfde betekent als wegdoen. Want hoe doet men dingen weg? Door ze te begraven. Door ze weg te doen. Iets anders overheen te leggen. Zand erover heet het uiteindelijk. Want daar gaat het om. Zie? En dus, kijk, als het niet zo was, zou het begrip verzoening in het Nieuwe Testament dezelfde betekenis hebben, uiteraard, als in het Oude, dat heeft het sowieso. En dan zou het in het Nieuwe Testament ook betekenen dat ze de zonden bedekt zijn, maar niet definitief weggenomen. Zo van te vrezen valt dat de bedekking er nog een keer afgaat. Moet het alsnog gebeuren. En dat is niet zo. Het hele idee van zonden bedekken is het idee van zonde wegnemen. Alleen komen we dan terug bij de redenering. Maar bloed van stieren en bokken kan toch de zonde niet definitief wegnemen? Nee, maar het hele punt is ook dat het beeldspraak is. Dat wil zeggen, het is typologie. Kortom, die offers bedekten de zonde niet. Ze deden helemaal niks. Ze zijn alleen een illustratie van de wijze waarop eenmaal die zonden zouden worden weggedaan, vergeven, bedekt, verzoend of wat de term maar is. Daarvoor heb je dat nog? Ze hadden geen praktisch nut. En dat is nou vervelend, want dat betekent dat al die religieuze activiteit van die Israëlieten onder de wet geen enkele praktische uitwerking had. Zodat te vrezen is dat al onze praktische religie, godsdienst, al onze verplichtingen, dat het ook geen enkele praktische uitwerking heeft. En dat is ook zo. En dat, zal wel iemand zeggen, dat is een gevaarlijke leer. Hè? Want je moet toch een beetje de zweep over de kudde houden, enzovoort. Dan zeg ik, nee, dat doe je bij schapen zo niet. Maar vooruit. Begrijp je wat ik bedoel? Wat de Bijbel zegt is niet uitwerken, en onder werken wordt primair verstaan, eigenlijk uitsluitend, maar ik zeg maar primair. Primair wordt eronder verstaan religieuze werken, werken die men doet om bij God in een goed blaadje te komen. Opdat men wellicht behouden zal worden, vergeving zal ontvangen, verzoening, eeuwig leven of wat het maar is. En de Bijbel zegt nee, het is niet uitwerken, lees opnieuw. Romeinen hoofdstuk 4, nou ja, het hele Nieuwe Testament en eigenlijk het Oude ook. Het werkte namelijk niet. En dat was ook niet de bedoeling dat het zou werken. Een van de grote misverstanden is dat als je, ook in bedelingen leer, vind ik dat vaak terug, helaas, is dat als gevraagd wordt, wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond? Ik heb dat zelf een keer moeten leren, begrijp ik nog goed, niet van mijn ouders. Want er kwam een keer een zondagsschooljuffrouw voorbij. Die, dus echt waar, toen kregen we echt letterlijk zondagsschool, dat is een korte tijd geweest, ja. En dan moesten wij leren wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe. Tante Noni heette ze, die kent u toch niet, dus dat doet er niet toe. Die is niet meer onder ons hier, dus vooruit. Kwam uit Californië. Daar moesten we dus zingen, vreugd, 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 voor de jeugd, jeugd, jeugd. Kracht, kracht, kracht. Maar ja, goed. Maar dat doet hij nou niet. Die kwam bij ons in Bodegraven langs waaien, geloof ik, weet je veel. En toen moesten wij, ik ben het nooit vergeten, toen moesten wij leren het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond is dat onder het oude verbond werd men zalig door de wet, volbrenger van de wet, en op het nieuwe verbond leef je uit genade, door geloof. En ik heb het niet begrepen. Toen niet en nu nog niet. Want dan is er verschil, hè? Er zijn twee wegen dus eigenlijk toch weer. Hè? Maar zo was het niet en zo is het ook niet. Men wordt gerechtvaardigd, God rekent de zonde niet toe op grond van geloof. Hoe hij dat doet? Wel, hij doet dat via het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is impliciet zijn lijden en dood, maar ook uiteraard zijn opstanding. Dat is waar. Maar de Heer heeft nog wel meer gedaan dan dat alleen, hoe belangrijk het ook wezen mogen. En wanneer het zal gebeuren, doet ook niet zo geweldig veel ter zake in het hele verhaal. Waar het om gaat, is dat vanaf de eerste tot de laatste bladzijde van de Bijbel geleerd wordt dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. En Luther zei er dan altijd achter, alleen. En daar had hij ook weer gelijk in. Een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen en zonder de werken der wet. Dat was Romeinen 3 trouwens, dat is weer een hoofdstukje eerder daar. Heb je hem tot zover? Dat betekent dat al die oud-testamentische offers, geen nieuw-testamentische dus ook niet, als men ze al zou kunnen noemen, dat al die offers geen enkel praktisch nut hebben. Ik zou bijna zeggen, integendeel, want abusievelijk begint men te denken dat het praktisch nut heeft. Of wel zou moeten hebben, want we moeten het toch doen. En de Bijbel leert, nee, het heeft geen enkel praktisch nut. Een mens zou gerechtvaardigd worden door geloof. En voor de rest, al die offeranders die we in de Bijbel tegenkomen, die vallen in één klap weg als wij ernaast leggen Handelingen, hoofdstuk 17 was het, geloof ik. Handelingen 17, vanaf vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze God, zijnde Heer des hemels en der aarde, de wereld dus, woont niet in tempelen met handen gemaakt, dus dat hoef je ook al niet te doen, tempels bouwen, en wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Omdat hij, of alzo hij zelf, aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat wil zeggen, God is, ik vroeg het aan Jacobus, hij zei, God is de vader der lichten, alle goede gaven komt van boven. En Paulus zegt, God heeft, kan door mensenhanden niet gediend worden, God is niet behoevend, hij heeft niks nodig. Dus wat wilden wij God aanbieden? Hij heeft niks nodig. En al die offers dan? Had hij ook niet nodig. Want het bloed van stieren en bokken kan geen zonde wegnemen. Heeft het ook nooit gedaan. Niet geheel en niet gedeeltelijk. Niet bedekt of wat dan ook, maar die termen staan er wel, maar het is symboliek. Want het blijft waar, want dat is echt waar, dat al die offers in het Oude Testament, als het goed is, een beeld zijn van de Heer Jezus Christus, zijn werk en zijn offer. Maar men zou het wel binnen Bijbels kader dan lezen. Maar daar gaat het om. Nou ga ik terug naar Genesis 4, want daar waren we nog. Wij waren namelijk nog bij de vraag, waarom nam God het ene offer wel aan en het andere niet? Het reformatorische, dan wel calvinistische antwoord is, dat is een kwestie van uitverkiezing. Het traditionele evangelische antwoord is, het ene offer was een bloedig offer en het andere niet. En zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. En aangezien het offer van Abel een bloedig offer was, nam de Heer het aan. En omdat het offer van Kain geen bloedig offer was, nam de Heer het niet aan. En ontving hij dus ook geen vergeving, want zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Alles nog uitgaande van de vooropgestelde gedachte dat via de offerdienst zonden zouden weggenomen, dan wel bedekt worden, kortom vergeven zouden worden. En dat is een misverstand. Dus we hebben nog steeds het goede antwoord niet. En de aardigheid is, het antwoord staat gewoon in de Bijbel, zwart op wit. En men kijkt er overheen. Dus het oude verhaal, hè? Men leest een stuk in de Bijbel, stelt zich vragen en begint paniekerig een antwoord te zoeken, maar men zoekt het niet in de Bijbel zelf. Mijn vader zou zeggen, geen paniek, geen paniek, doe maar rustig aan. Blijf maar een paar jaar desnoods met je vragen rondlopen, je vindt het wel. Als je tenminste serieus bent en zoekt. Nou, dat is in dit geval ook zo, want dan gaan we maar weer even naar Hebreeën. We zullen nog wel vaker terechtkomen, denk ik vandaag. Naar Hebreeën 11 dus in dit geval. Want daar lezen wij in vers 4 van Hebreeën 11. Door het geloof. En dat was het antwoord. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kain. En dat is het. Met andere woorden, Abel was een gelovige en Kain niet. En die begrijpt men dikwijls ook weer niet. Want dan krijgen we weer een probleem. Want kijk, beide waren religieus. Anders zouden ze niet offers gebracht hebben. Beiden geloofden dus in het bestaan van God. Katharina. Of Katharine heet ze, geloof ik. Hè? Maar goed. Dat wil zeggen, ze geloofden beide in God en op hun manier volbrachten zij een werk ter ere van God enzovoorts. En toch is er verschil. Want het hele punt is dat het er niet om gaat of men gelooft in God. In de zin van dat men gelooft dat God bestaat. Het gaat erom of men die God ook dient. Of men zich afhankelijk stelt van die God. Of men de intentie heeft om, als dat kan, God te dienen. Ik zei niet als dat nodig is, want het is niet nodig. God kan met mensenhanden niet gediend worden. Maar het feit dat God niet met mensenhanden kan gediend worden, wil niet zeggen dat wij niet het verlangen zouden kunnen hebben om toch God te dienen. Omdat we hem erkennen als onze God, ons aan hem onderworpen weten en dus stellen wij ons beschikbaar. Dat is eigenlijk het idee en we stellen ons afhankelijk van hem. Ik wijs er maar weer op dat men van alts vastgesteld heeft, ik heb het vanmorgen ook al genoemd, dat offeren en bidden in hoge mate synonieme begrippen zijn. Zo van, als een mens een beetje godsdienstig religieus is, dan wil hij offeren en wil hij bidden, ongeacht welke volgorde. En ik voeg er nu nog maar even aan toe, dat in mijn optiek, en dat zeg ik dus terughoudend, om er geen discussie over te hebben, maar dat in mijn optiek beide dingen eigenlijk hetzelfde uitdrukken, want zowel bidden als offeren is eigenlijk, als het goed is, de uitdrukking van de onderwerping van de mens aan die levende God. Bidden is dat en offeren is dat ook. En wel in concreto, als men bidt tot God, dan is het of een vragend gebed, maar dan erkent men hem als meerdere. En erkent men dat men van hem afhankelijk is. En als het een aanbiddend gebed is, een zogenaamd gevend gebed, is precies hetzelfde. Men erkent hem als die God aan wie men onderworpen is en aan wie men eer verschuldigd is. En vandaar dat het woord bidden in de Bijbel ook gebruikt wordt in de grote betekenis, namelijk die van algehele onderwerping aan en dienst aan God. Want dat is wat bidden eigenlijk is in de Bijbel. Daarom doen wij het zonder ophouden, staat er. En op alle plaatsen. En in alle tijden. Maar hetzelfde geldt voor offeren. Want offeren is eigenlijk de uitdrukking van dat men zichzelf zijn hele leven aan God ter beschikking stelt. Voor zover mogelijk en voor zover hij het hebben wil. Het zijn allemaal beperkingen, maar het gaat om het beginsel nu. En daarom is het ongeveer gelijk. En het hele punt is dat geloof niet maar betekent dat men iets voor waar houdt, op afstand. Maar geloof wil zeggen dat men zich aan iets, of iemand dus, onderwerpt en er zich afhankelijk van stelt. Geloof, zeg ik altijd, is hetzelfde woord als het woord vertrouwen. En geloven in God wil zeggen dat men zijn vertrouwen op God stelt. En dat betekent dat men zich van hem afhankelijk stelt. Dat zou men doen. En als men dat niet doet, heeft een offer dat men brengt letterlijk, zoals Kain, heeft niet de minste waarde. Want God kan met mensenhanden niet gediend worden. Er is bij God geen aanneming des persoons. Bovendien, God ziet het hart aan. Zie? En ik kan aan de buitenkant wel wat doen, iets religieus, iets godsdienstigs, rituelen volvoeren, maar het heeft geen enkele betekenis. God ziet het hart aan. En bij nader inzien blijkt dat het hart alleen doorslaggevend is, ook als daar buiten, naar de buitenkant, geen rituelen volbracht worden, als men niet religieus is en verder niks doet als een praktisch eerbewijs aan God, want God heeft daar toch geen belang bij. God heeft belang bij wat in het hart is. En vandaar, want dat is natuurlijk onaardig, hè? Vandaar dat we hier weliswaar sprake vinden van offers, ook voor de dagen van de wet. Maar het zal duidelijk zijn dat Abraham in de dagen dat hij leefde en zelfs ook bij gelegenheid offerde, daarbij niet de wettische, de wettige, mosaïsche offers bracht om van Gods wegen vergeving te ontvangen of wat dan ook. Want hij had die wet niet eens. Met andere woorden, hij bracht wel offers, vrijwillig, en het is een uitdrukking in de praktijk van zijn leven, van zijn onderwerping aan de Heer. En dat men dat door daden duidelijk maakt en stelt naar God toe en ook naar zichzelf toe en in de allerlaatste plaats naar de buren toe, ja, dat kan wel eens heel nuttig zijn, ja. Maar verplicht is het niet. Er staat ook nergens. En ik wijs hem erop dat heel wat offers, daar hebben we het nog over, heel wat offers die onder de wet waren voorgeschreven, niettemin vrijwillig waren. Maar als men ze bracht, het hoefde niet, maar als men ze bracht, dan moest het volgens het voorschrift. Vanwege de betekenis die God er zelf dan ingelegd heeft enzovoorts. Maar verplicht was het niet. Dus die hele idee van dat door het brengen van offers in oud-testamentische tijd, dat daardoor zonden werden bedekt of voorlopig weggenomen of werd verminderd, of dat men dan wat minder straf kreeg of zo, of zelfs helemaal niet, dat is een volstrekt dwaas idee. Het is nooit anders geweest dan dat men geloofde in het woord dat God gesproken heeft. En dat is het dan. En dat dat tot uitdrukking komt in het doen en laten van de mens, inclusief het brengen van dit soort offers, dat is inderdaad waar. En onder de wet werden deze dingen ook geregeld. Maar niettemin wordt vanaf het begin af aan volgehouden dat die dingen in zichzelf geen enkel praktisch nut hebben. Nou ja, volgens je psychiater misschien wel zo, die zal wel zeggen: het is goed om ook voor jezelf een daad te stellen. Om kleur te bekennen, om publiekelijk ook enzovoorts je vertrouwen op God te demonstreren. Maar ik moet u zeggen, Kain deed dat, maar hij had geen vertrouwen op God. Hij deed alleen het werk naar de buitenkant, zodat dat toch weer niks betekent. Dat is allemaal heel beperkt. Dat zeg ik voor degenen die denken dat ze als christenen toch in de eerste plaats aan de buren en aan de wereld, want wij Nederlanders nemen het meteen groot, hè, dat wij aan de wereld moeten laten zien dat wij gelovigen zijn enzovoorts. Nou, Kain deed dat ook en hij was het niet eens. Want door het ongeloof was een offer niet goed en door geloof was het offer van Abel acceptabel voor God. Niet dat God er veel aan had. Maar in ieder geval werd geïllustreerd hoe het zit. Want hoe dan ook, dat is de volgende vraag, nog de laatste, dat is veruit de minst belangrijke, maar veruit de meest gestelde. Hoe demonstreerde God dan dat hij het offer van Abel aannam en het offer van Kain niet. Dat is het minst belangrijke. Ook maar één antwoord op. Ja, ja, dat is zo. God neemt een offer aan, hoe dan? Door het in brand te steken, door vuur te zenden uit de hemel, waarmee God het als het ware consumeert en tot zich neemt. En that's it. Zoals we dat later tegenkomen bij de inwijding van de tabernakel en de inwijding van de tempel en bij het offer van Elia op de Karmel. Er was er nog minstens één, maar die ontschiet mij nu. Maar goed, het doet ook weinig ter zake. Gaat erom, God neemt het tot zich of niet? En ik denk dat Kain, net als de Baalpriesters op de Karmel, hebben zitten bidden opdat God maar vuur uit de hemel zou zenden om het offer tot zich te nemen. En het gebeurde gewoon niet. En daar wordt het geïllustreerd. God wijst het af. Maar goed, dat is dan de methode waarop het gebeurt. Maar het doet eigenlijk het minste zaak. Het gaat om de mededeling. Door het geloof, staat er, heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kain. En er staat er, door het welk, dat is Hebreeën 11 vers 4, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. En hoe was het, hoe kan het dat Abel rechtvaardig was? Wel door geloof, want God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is het hele verhaal weer. Want God gaf over zijn gave getuigenis. Een offer is dus een gave. En door datzelfde, door het geloof, spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dat wil zeggen, ook vandaag spreekt Abel dus nog tot ons. Als hij dan tot God komt, staat er, dan moet je geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. Die was niet zo moeilijk te vinden, die staat hiernaast in vers 6 van Hebreeën 11.
Maar God gebruikte dat dan wel.
Wat?
Ja,
nou, het zegt iets over de relatie. Er wordt iets gedemonstreerd bij gelegenheid. Ja, inderdaad. Maar praktisch nut voor vergeving van zonde en zo heeft het uiteraard niet. Dat blijkt wel. Ik wijs er bovendien maar op dat die offers van Kain en Abel het best overeenkomen niet met enige van de offers die in Leviticus worden voorgeschreven, de eerste hoofdstukken van Leviticus, maar het komt het best overeen met de eerstelingen, met de instelling dat de eerste vruchten van de oogst en de eerstgeborenen van het vee en van de mensen zelfs, dat die bestemd zijn voor God, dat men die aan God zou offeren. Dat valt dus niet in de categorie van schuldoffer, zondoffer, dankoffer, spijsoffer en brandoffer, maar in een andere categorie. En daar wordt dus inderdaad voorgeschreven dat als iemand landbouwer is, dat hij de eerste vruchten van de oogst aan God offert. Maar niet omdat men daardoor vergeving van zonde zou ontvangen. En daarvan kun je ook niet zeggen dat offer van de eersteling neemt God niet aan omdat er geen bloedig offer is. Er zijn onbloedige offers die onder de wet worden voorgeschreven. En als je vraagt welk soort offer is dit, dan zeg ik het offer van de eersteling. Niet specifiek eerstelingen brood of eerstelingen gaat, maar gewoon het algemene idee, de eerste vrucht van de oogst en van de al wat de baarmoeder opent en zo, ook van het vee is bestemd voor de Heer. En dat is het dan. Het valt buiten de gewone reeks van 5 offers zoals vermeld in Leviticus. En sommige ervan zijn inderdaad onbloedig, heet dat dan. Maar ze hebben ook geen doel om vergeving van zonden te bewerkstelligen. Natuurlijk, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Maar het geschiedt alleen door de bloedstorting van de Heer Jezus Christus. En niet door het bloed van stieren en bokken. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken of lammeren of wat er maar wezen mag, dat het zonde zou wegnemen, zegt het Nieuwe Testament. Dus begrijp vooral waar het over gaat. Het gaat in de eerste plaats om de inwendige mens, dat wil zeggen, het gaat erom dat men gelooft in wat God. Je kunt niet eens zeggen gelooft in de Heer Jezus, want die was er nog niet in oud-testamentische tijd. Dus je moet gewoon zeggen dat men gelooft in het woord Gods. In al wat God gesproken heeft. En in het algemeen, het gaat erom dat men zijn vertrouwen stelt op God en een nederige positie inneemt in zijn denken enzovoorts, op de wijze van Prediker, men zou erkennen, een mens is maar uit de aarde en hij is aards, maar God is die God in de hemel, die is groter dan wij. Wij zouden met hem rekening houden en we zouden ons eventueel aan zijn wil onderwerpen. Maar in de eerste plaats, wij zouden hem eer geven in ons leven. En op de vraag, hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door dit soort rituele handelingen. Huldeblijk, weet u nog, van Dales grote woordenboek. Een huldeblijk, elk huldeblijk dat als een offer wordt voorgesteld, staat er. En dat is precies wat het is. Daar moeten we denk ik eerst bij laten, want ik heb het idee dat het alweer tijd is voor een pauze.